Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Deze week bespreek ik de moord op Antoinette Bond uit 1995. Haar lichaam werd in delen teruggevonden nadat ze in de nacht van 26 juli verdween uit Groningen. Ze was drugsverslaafde en werkte in de tippelzone in Groningen, waar haar eigen vriend haar pooier was. De zaak is nooit opgelost, maar de politie heeft in dit onderzoek een aantal connecties gevonden met een andere zaak. Namelijk de moord op Harry Rowe, een bekende koffieshop-eigenaar. Ook hij was vermoord en in stukken gesneden. En net zoals Antoinette, gedumpt in sporttassen. Hebben de zaken dan ook echt iets met elkaar te maken? Meer hierover hoor je zo. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram. Op het Als ze dood / podcast. Laten we beginnen. Op 31 juli 1995 werd in het Winschoterdiep in Zuidbroek een vreemd voorwerp gevonden in het water. Het was een zwarte vuilniszak, vastgebonden met een rood nylon touw en dichtgeplakt met bruine tape. De zak was vastgemaakt aan een betonblok en al snel was er het vermoeden dat het om iets heel sinisters ging. De man op de boot belde de politie zonder aan de zak te zitten. Toen deze eenmaal op locatie was en de vuilniszak opende, hing de onmiskenbare stank van een rottend lichaam al snel boven het kanaal. In de zwarte zak zat de torso van een vrouw en niets anders. De politie zette direct een onderzoek op om de omgeving te doorzoeken, maar kon de rest van haar lichaam niet vinden. De torso van de vrouw had een herkenbare tatoeage aan de linkerkant van haar borst met de naam Lucas en een rode roos. Het duurde daarom niet lang voordat de politie het slachtoffer wist te identificeren. Een vrouw was 3 dagen eerder als vermist opgegeven door haar vriend, Lucas. Het ging om de 24-jarige Antoinette Bond. Op 3 augustus 1995 werd op 25 kilometer van waar Antoinette's torso was gevonden, een sporttas gevonden onder een brug. Een alerte jongeman reed op zijn brommer langs het kanaal en zag laat in de middag de tas liggen in het water. Hij was nieuwsgierig, dus reed naar huis om zijn broer te halen, zodat ze samen de tas konden bekijken. Misschien zat er geld in, of andere waardevolle spullen. Maar wat ze daar aantroffen, hadden ze zich nooit kunnen bedenken. In de sporttas zaten 2 benen, armen waarvan de handen waren afgehakt en de handen met gelakte nagels. Het was precies waar de politie naar op zoek was, de rest van Antoinette. Het enige ontbrekende deel was haar hoofd. Wat de politie op dat moment niet wist, was dat eerder diezelfde middag, meer dan 180 kilometer naar het westen, een ander lichaam was gevonden. Tenminste, delen ervan, in een sporttas. Ze vonden armen, benen en handen, afkomstig van een mannelijk slachtoffer. De volgende dag vonden duikers van de politie in dezelfde omgeving een andere tas met daarin het hoofd van de man. Uit de vingerafdrukken bleek dat hij een strafblad had bij de Duitse politie. Het ging om Harry Rowe, een Nederlander uit Groningen, dezelfde stad als waar Antoinette vandaan kwam. De politie heeft tot vandaag nog geen verband gevonden tussen Harry en Antoinette. Wat was er gebeurd met deze 2 Groningers in de zomer van 1995? Hoe eindigden ze dood? In stukken gehakt en weggegooid in 2 verschillende steden, een dag na elkaar. Antoinette Bond was een verloren ziel die haar drugsverslaving voedde door als sekswerker in de stad te werken. Ze werd in 1971 in Groningen geboren, maar had zeker geen gelukkige jeugd. Ze werd opgevoed door haar tante tot ze 7 jaar oud was en verhuisde daarna terug naar haar moeder en stiefvader. Dat liep niet zo goed af. Haar moeder werkte op straat als sekswerker en was niet in staat om voor een kind te zorgen. Antoinette's stiefvader was een drugsdealer. Toen ze op 16-jarige leeftijd in dezelfde wereld terechtkwam als haar ouders, werd ze opgenomen in een tehuis voor kinderen. Antoinette was een rebelse tiener zonder rolmodellen om naar op te kijken. Ze begon al snel zelf drugs te gebruiken, stapte over op harddrugs en raakte verslaafd aan heroïne. Dit leidde haar tot een leven van prostitutie om haar verslaving te voeden en ze stond bekend om haar korte lontje. Ze had een zwaar leven en gebruikte veel harddrugs. De politie kende Antoinette omdat ze soms ook van haar klanten stal. In 1993 liet Antoinette zichzelf opnemen in een kliniek om af te kicken. Maar toen ze haar vriendje Lucas ontmoette, viel ze terug in haar oude gewoontes. Hun relatie was ingewikkeld. Hij was haar minnaar en haar pooier. En hij was gewelddadig en manipulatief. Ze gaf hem aan toen hij haar sloeg en Lucas zat daardoor een tijdje in de gevangenis. Maar toen hij weer vrij was, pakte het stel hun relatie weer op. Dit patroon herhaalde zich steeds weer. Lucas hield haar gewoonlijk van een afstandje in de gaten, terwijl zij werkte en lette op de klanten die haar ophaalden en afzetten. Maar in de nacht van 26 juli viel hij net na 2 uur 's nachts in slaap. Hij zag de laatste persoon met wie Antoinette vertrok niet en ze kwam nooit meer terug. 3 dagen later vond de politie in stukken gehakte lichaamsdelen van Antoinette in het kanaal, 15 kilometer van de plaats waar zij het laatst levend was gezien. Het onderzoek naar haar moord begon met een sectie. Er werd vastgesteld dat ze kort voor haar dood een grote hoeveelheid morfine had ingenomen. Onderzoekers stelden ook vast dat ze methadon, amfetamine en cannabis in haar bloed had. In 1995 stond DNA-analyse nog in de kinderschoenen, maar het werd toegepast om haarmonsters te testen die op Antoinette's lichaam werden gevonden. Het DNA van 4 niet geïdentificeerde mannen werd gevonden, maar als sekswerker was het niet ongebruikelijk om DNA van meerdere bronnen op haar lichaam te hebben. Aan het einde van de nacht realiseerde de politie zich dat de aanwezigheid van DNA niet per se zou betekenen dat de persoon haar had vermoord. Ze vonden ook 10 kleine kogelfragmenten op haar torso. Antoinette werd van dichtbij neergeschoten met een jachtgeweer. De officiële doodsoorzaak was een schotwond in het hart en in de longen. Helaas stierf Antoinette geen snelle dood. Breuken en snijwonden op haar ledematen bewezen dat ze gemarteld was voor ze werd neergeschoten. Na haar dood werd ze in stukken gehakt om haar lichaam te dumpen. Het is een wrede manier om te sterven. De politie wist niet wie Antoinette op zo'n manier om het leven had kunnen brengen. Ze had haar vriend Lucas beschuldigd van fysieke mishandeling, maar hij werd al snel uitgesloten als verdachte. Hij was degene die haar als vermist opgaf en werkte vanaf het begin goed mee met de politie. Antoinette was ook een groot deel van zijn inkomen, dus de politie geloofde niet dat hij de persoon zou hebben vermoord die hem in het afgelopen 2 jaar had ondersteund. In de omgeving van Groningen waren 2 andere sekswerkers vermoord en de politie dacht dat de zaken met elkaar te maken konden hebben. Alleen waren de andere 2 vrouwen gewurgd en hun lichamen waren niet in stukken gehakt. Het leek gewoon niet het werk van dezelfde moordenaar. Op 23 augustus, 3 weken nadat het lichaam van Antoinette was ontdekt, kreeg de Groninger politie informatie van de politie in Bremen. Er waren stoffelijke resten gevonden van de Groninger koffieshop-eigenaar Harry Roo. Toen de politie vernam dat de in stukken gehakte lichaamsdelen van Harry in een rivier waren gedumpt in een sporttas, een dag voordat de lichaamsdelen van Antoinette op dezelfde manier werden ontdekt, had het sterk het vermoeden dat de zaken met elkaar te maken hadden. De overeenkomsten tussen de zaken waren raadselachtig. Hoewel Antoinette en Harry waren neergeschoten, werd geconcludeerd dat Harry was neergeschoten met een pistool en niet met een jachtgeweer. Toch was de manier waarop de lichamen in stukken waren gehakt wel een heel raar toeval. Hun handen waren precies op dezelfde plaats afgehakt. Beiden hadden dezelfde snijwonden op de rug van hun handen en misschien wel het meest bizarre, beide slachtoffers hadden snijwonden op hun benen die erg leken op iets wat je bij een slager zou zien. Waarbij er wordt getest of de mes scherp genoeg is door kleine sneetjes te maken in het vlees, voordat er wordt begonnen met het in stukken hakken ervan. De snijwonden waren toegebracht met een scherp en groot mes volgens het forensisch onderzoek. Het leek erop dat de moordenaar ervaring had met het in stukken hakken van lichamen. Er werd vastgesteld dat de slachtoffers rond dezelfde tijd werden vermoord, ergens in de laatste week van juli 1995. De politie had het hoofd van Antoinette nog niet gevonden en de torso van Harry ontbrak nog. De politie was wanhopig op zoek naar een verband tussen de twee slachtoffers. Ze waren op de hoogte van de 36-jarige Harry Rowe, die in het verleden met justitie in aanraking was geweest. Net als Antoinette werkte Harry in de donkere kant van de samenleving. Hij zat diep in de wereld van de drugshandel. De twee slachtoffers waren dus alles behalve brave burgers. Een sekswerker en een drugsmokkelaar. Kennen zij elkaar? In Groningen in de jaren 90 was de tippelzone een strook van 100 meter lang op een voormalig parkeerterrein, waar sekswerkers hun diensten mochten verkopen. Maar doordat veel sekswerkers ook buiten de zone begonnen te werken en de overlast die erdoor werd veroorzaakt, werd er besloten de sekshandel terug te dringen. De twee slachtoffers, Antoinette en Harry, een verslaafde sekswerker en een drugsmokkelaar, leefden dus in de onderwereld. Maar op twee totaal verschillende lijnen. Harry was een rijke koffieshop-eigenaar die zijn fortuin grotendeels te danken had aan zijn illegale drugsactiviteiten. Antoinette was een sekswerker en drugsverslaafde die haar geld net zo snel uitgaf als ze het had verdiend. Alles wat ze verdiende werd uitgegeven aan drugs. Om de moorden op Harry en Antoinette te onderzoeken, stelden de rechercheurs een tijdlijn samen van gebeurtenissen die leidde tot hun verdwijning en moorden. Na het interviewen van andere vrouwen die ook in de tippelzone werkten, op de avond van 26 juli lukte het ze de laatste uren van Antoinette tot 10 uur 's avonds door te nemen. Ze kwam aan op de fiets met haar vriend Lucas. En als haar pooier bleef hij in de buurt, omdat hij zich zorgen maakte over de veiligheid van Antoinette. Ze had een paar klanten. Ze sprak ook af en toe met haar dealer om het geld dat ze net had verdiend aan drugs uit te geven. Om 11:15 werd ze gezien toen ze in een kleine rode auto stapte met een blonde man achter het stuur. Ze keerde terug en vulde haar drugsvoorraad weer aan bij haar dealer. Haar volgende klant had een witte auto en ze kwam binnen een uur weer terug. In de auto zaten een man en een vrouw en ze hadden Antoinette samen bezocht. Antoinette's vrienden herinnerden zich dat ze de twee een keer had beroofd. Maar er leken geen spanningen te zijn op die avond. Ze zaten allemaal een tijdje in de auto te praten. Toen stapte Antoinette uit en wachtte op de volgende klant. Lucas zag dit gebeuren van een afstand, maar hij viel in slaap op een kartonnen doos. Dat is dan ook het moment dat Antoinette's vrienden de man in de kleine rode auto zien terugkeren. Ze stapte bij hem in en kwam 45 minuten later terug. Ze was opgewonden omdat de man haar veel meer geld had gegeven dan het gebruikelijke tarief. Haar dealer zei zelfs dat ze meteen naar hem toe ging om meer drugs te kopen en ze betaalde in Duitse mark en gulden. Dat was op zich niet heel vreemd, want Groningen ligt niet ver van de Duitse grens. Na deze klant leek ze opgewekt en deelde zelfs haar drugs met de andere vrouwen die avond ook aan het werk waren. Dit was wel ongebruikelijk voor haar, want Antoinette deelde nooit haar drugs of geld. Kort daarna verdween ze. Lucas werd op 27 juli om 4:00 ochtends wakker en kon Antoinette nergens vinden. Hij zocht overal waar hij zich maar kon bedenken, maar zonder geluk. Hij ging op vrijdag de 28e naar de politie om haar als vermist op te geven, 3 dagen voordat haar lichaam werd gevonden. Met de informatie over haar laatste avond begon de politie te kijken naar het leven van Harry. Harry was een lange man van 2 meter met blond haar en een snor. Hij stond bekend als iemand met een kort lontje en zijn medewerkers waren zelfs een beetje bang voor hem. Hij was comfortabel als eigenaar van 2 coffeeshops in het centrum van Groningen. Zijn ex-partner Marja Plas beheerde beide locaties en ze hadden een 12-jarige dochter samen. Hoewel ze gescheiden waren, maakten ze nog steeds een groot deel uit van elkaars leven. Maar zoals ik al had verteld, kwam Harry's rijkdom voort uit zijn illegale drugsmokkelnetwerk dat in heel Noord-Nederland, Duitsland en Scandinavië actief was. Hij had een huis in Groningen en een tweede huis in het zonnige Portugal en reed rond in de mooiste auto's. Niet lang voor zijn dood had hij een boerderij gekocht in Duitsland met het idee om er een soort pensioenoord van te maken voor zichzelf. Zijn plan was om een ondergrondse container aan te schaffen waar ze 10.000 kilo marihuana konden opslaan. Het grootste deel van hun voorraad zou worden geleverd door Marokkaanse dealers. Vanuit de boerderij zouden ze het grootste deel van Noord-Europa voorzien van een constante toevoer van drugs. En dat was nog niet alles, want voor wat extra geld begonnen ze een wietkwekerij op de boerderij begin juli 1995. Toen de politie eind augustus hoorde van de moord op Harry, in feite nog op dezelfde dag dat de Duitse politie hen hierover inlichtte, liep Harry's ex Marja een Gronings politiebureau binnen met een vreemd verhaal. Marja vertelde de politie dat de laatste keer dat ze Harry had gezien op dinsdag 25 juli was geweest. Een maand voordat volgens haar een van Harry's medewerkers, een man genaamd Henk, haar de volgende dag belde en haar vroeg om hem die avond op Harry's boerderij te ontmoeten. Marja stemde toe en probeerde contact op te nemen met Harry, maar kon hem nergens bereiken. Toen Marja even voor 8 uur op de boerderij aankwam, vertelde Henk haar dat hij Harry gevangen had genomen en dat zij met het losgeld moest komen. Hij wilde 1 miljoen gulden hebben en een paar honderd kilo marihuana. Als ze hem zou betalen, zou Henk Harry laten gaan. Marja was geschokt en verward en wist niet wat er mis was gegaan tussen Harry en zijn compagnon. Het eerste instinct was om te weigeren, maar Henk intimideerde haar. Hij wees naar de man die in een kleine rode auto zat en hen in de gaten hield. Hij zei dat Marja gevolgd zou worden tot hij zijn geld en drugs had. Een week later ontmoette Marja Henk weer, iets ten zuiden van Groningen. De man in de rode auto volgde haar nog steeds en hield iedere beweging van haar in de gaten. Marja weigerde zich te laten intimideren en zei dat ze eerst bewijs nodig had dat Harry nog leefde voordat ze dat zou doen. Henk reageerde niet, maar wisselde wel oogcontact uit met de man die het gesprek vanuit de rode auto volgde. De volgende dag was Marja wanhopig om Harry's veiligheid te verzekeren en besloot een deel van het losgeld alvast aan Henk te betalen. Op dat moment was ze natuurlijk ook bezorgd om haar eigen veiligheid en die van haar dochter. De ruil vond plaats in een drukke straat in de binnenstad van Groningen. Marja had het geld in een tas, welke ze naar Henk gooide terwijl ze langs zijn auto liep. Maar 3 weken later was er nog steeds geen teken van Harry en besloot Marja de ontvoering en de afpersing aan te geven bij de politie, die trouwens de timing van de gebeurtenis erg toevallig vond, misschien iets te toevallig. Want op dezelfde dag bracht de Duitse politie hen op de hoogte van de vondst van Harry's lichaam. Voordat het nieuws bekend werd gemaakt, besloot Marja hem als vermist op te geven. De politie wist dat ze te maken hadden met een moordzaak, dat was duidelijk, en ze hadden gelijk hun eerste verdachte. Forensische rechercheurs begonnen met hun zoektocht in Harry's huis in Groningen en vervolgens op zijn nieuwe boerderij. Maar ze konden geen bloed vinden of ook maar iets dat zou bewijzen dat er een misdrijf was gepleegd. Vanwege de gelijkenissen van de 2 zaken reden rechercheurs die de moord op Antoinette onderzochten naar Bremen om de zaken te vergelijken met de Duitse politie. Beide moorden leken op bepaalde vlakken erg veel op elkaar. Harry's lichaamsdelen waren net als die van Antoinette in een sporttas onder een brug gedumpt. En in beide gevallen werden bakstenen in de tassen gedaan om ze te verzwaren. Allebei de slachtoffers waren neergeschoten en in stukken gehakt voor ze werden gedumpt. Beide kwamen uit de drugswereld. En bij het onderzoek werden er haren van een Duitse herder op het lichaam van Antoinette gevonden. Toen de rechercheurs de boerderij van Harry bezochten, vonden ze 2 Duitse herdershonden op het terrein. Maar ondanks alle gelijkenissen konden ze geen definitief bewijs vinden dat de 2 zaken met elkaar waren verbonden. Rechercheurs ontdekten ook dat Henk bevriend was met een man genaamd Johan. Hij zou de laatste tijd erg veel geld hebben uitgegeven. Zo had hij dure meubels voor zijn huis gekocht en nam hij zijn familie mee naar pretparken. Ze vonden bij hem een zaag met bloed op het blad op 27 september, 2 maanden na de verdwijning van Harry. De politie arresteerde zowel Henk als Johan bij Henks vader thuis in Amsterdam en vond daarbij een tas met 70.000 gulden. Het was overgebleven van het gedeeltelijke losgeld dat Marja had betaald. De 44-jarige Henk en de 36-jarige Johan werden van Amsterdam naar Groningen vervoerd. Maar beide weigerden te praten. Dus pakte de politie het op een andere manier aan. Er werd besloten om een nogal omstreden verhoormethode te gebruiken, die later bekend zou worden als de Zaanse verhoormethode. Hierbij werden verdachten meerdere dagen verhoord en intensief ondervraagd door twee of meer personen. De verdachten kregen hierbij bijvoorbeeld heftige foto's te zien van het misdrijf, het slachtoffer of van hun eigen kinderen. En er werd duidelijk gemaakt dat langer zwijgen tot een gevangenisstraf zou leiden. Er werd soms zelfs gelogen. Henk bleef onverschillig tijdens het verhoor, dus de rechercheurs beloofden hem dat als hij zou bekennen, hij niet alleen strafvermindering zou krijgen, maar hij ook niet zou worden aangeklaagd voor drugsovertredingen. Hij zou maar een paar jaar zitten, waarna hij zijn leven als echtgenoot en vader kon hervatten. Een mooi aanbod voor Henk, na 2 dagen van verhoren met weinig slaap. Hij brak uiteindelijk en bekende. Hij tekende een getypte bekentenis waarin de omstandigheden van Harry's dood stonden beschreven. Hij vertelt dat hij Harry op dinsdag 25 juli op zijn boerderij had ontmoet, samen met een andere man. Harry en Henk kregen toen een ruzie over geld, want volgens Henk had Harry nog 50.000 gulden die hij had ontvangen voor het smokkelen van drugs. Henk had de reis gefinancierd en Harry zou hem terugbetalen. Maar hij was dit niet van plan. Een eigenwijze beslissing die hem uiteindelijk zijn leven zou kosten. Harry verliet voor de laatste keer zijn woning in Groningen in zijn blauwe BMW. Hij sprak met Henk af bij de boerderij waar de ruzie over het geld weer werd doorgezet. Harry weigerde nog steeds te betalen. Henk pakte een stalen staaf die op de grond lag en begon Harry op het hoofd te slaan, tot hij in elkaar zakte. Terwijl Harry vocht voor zijn leven, liep Henk naar de schuur waar hij wist dat een vuurwapen lag. Hij pakte een pistool en haastte zich terug naar Harry en schoot hem 2 keer in het hoofd. Toen hij realiseerde wat hij had gedaan, moest hij een plan bedenken om van zijn lichaam af te komen. Hij rolde Harry op in een doek en sleepte hem uit het zicht zodat de buren of voorbijgangers het niet zouden zien. Vervolgens pakte hij Harry's BMW en reed terug naar Groningen waar hij een groot zeildoek en touw kocht. Hij stopte ook thuis om 2 koffers te pakken en haalde zijn vriend Johan op. Die stond al klaar omdat de 2 mannen van plan waren om Harry die dag te ontvoeren. Maar toen Henk hem vertelde wat er was gebeurd, was Johan verbaasd. Toch besloot hij om te helpen om het lichaam van Harry te dumpen. Eerst sneden ze zijn handen af, daarna onthoofden ze hem en verwijderden als laatst zijn armen. Zijn handen en armen werden in 1 sporttas geplaatst en zijn hoofd in een andere. Zijn torso werd gewikkeld in een blauwe vuilniszak, vastgebonden met rood touw en bruine tape. Harry's kleren werden verbrand en de 2 mannen reden met de lichaamsdelen in de kofferbak naar Duitsland. Daar dumpten ze de wapens en de lichaamsdelen op verschillende locaties. Door het warme weer was de ontbinding die had plaatsgevonden versneld en Henk en Johan dachten dat de politie de moord nooit aan hun zou kunnen linken. En als Harry geen strafblad had gehad in Duitsland, was het misschien ook de perfecte moord geweest. De politie ontdekte dat Johan rond de tijd van Harry's verdwijning een rode Ford Fiesta had gehuurd. Marja zei dat hij haar vanuit de rode auto in de gaten had gehouden. En de politie vroeg zich af of het Johans gehuurde rode auto was die uren voor haar verdwijning was gesignaleerd bij het ophalen van Antoinette. De politie had de taak om halve waarheden uit te pluizen. Zelfs alleen al het onderzoeken van het gedeeltelijke losgeld dat Marja aan Henk had betaald, bleek een uitdaging. Er werden namelijk verschillende bedragen genoemd. Marja vertelde de politie dat ze 125.000 gulden had betaald, maar ze bekende aan een vriend dat het 300.000 gulden was. De Groninger rechercheurs lieten het gaan, want ze hadden inmiddels een bekentenis van Henk en ze wisten hoe Harry was vermoord. De zaak was volgens hen opgelost en de officier van justitie was klaar om Henk en Johan voor de rechter te slepen. Maar Henks advocaat maakte bezwaar over de manier waarop hij was ondervraagd, omdat het volgens hem onethisch en onmenselijk was. Toen Henk een jaar later voor de rechtbank moest verschijnen, moest de rechter de verdediging gelijk geven. Later in hetzelfde jaar vaardigde de minister van Justitie een verbod uit op de Zaanse verhoormethode. Het werd inderdaad onethisch en onwettig verklaard. En in 1996 werd de bekentenis van Henk als gedwongen beschouwd en werd hij vrijgesproken van de moord op Harry Rowe. Hij kreeg 5 jaar gevangenisstraf voor afpersing en intimidatie en Johan 3 jaar voor zijn aandeel. Toch bleef het daar niet bij. Bewakers getuigden namelijk dat Henk de moord op Harry had bekend toen hij opgesloten zat en de zaak kwam opnieuw voor de rechter in de zomer van 1997. Deze keer werd Henk wel veroordeeld en hij kreeg 10 jaar gevangenisstraf voor de moord op Harry. Er waren twijfels over Henks verhaal. Na zijn bekentenis meldde zich een getuige die zei dat hij Harry had gezien op dinsdag 26 juli 1995. Dit was de dag dat Harry vermoedelijk is vermoord. Volgens de getuige zat Harry in een auto met 2 andere mannen en zag hij er bang uit, alsof hij hulp nodig had. Misschien was er een kern van waarheid dat Harry ontvoerd was voordat hij werd vermoord. Een andere getuige zei dat een dag voordat de moord op Harry bekend werd gemaakt in de krant, hij iemand had horen zeggen dat Harry in Duitsland was vermoord. De politie had oorspronkelijk gedacht dat er een andere man verantwoordelijk was voor de moord, namelijk Koos de G. Hij was een zeer gewelddadige ex-TBS'er die onder andere zijn eigen vriendin in de brand had gestoken. Volgens een tipgever was hij verantwoordelijk voor de schoten en had hij het lichaam aan stukken gehakt. Hij werkte in een slagerij en hij was een vaste bezoeker van de tippelaarsters in Groningen, Den Haag en Rotterdam. Zijn naam kwam daardoor ook naar boven in het onderzoek naar de moord op Antoinette. Maar er was onvoldoende bewijs om hem aan één van de moorden te koppelen. Zijn ervaring als slager zou van pas zijn gekomen, want een lichaam in stukken snijden is geen eenvoudige taak. Geruchten deden de ronde dat Koos zijn deel van het door Marja betaalde afpersinggeld meenam en naar Brazilië vluchtte. Maar hij is inmiddels overleden en heeft misschien wel de waarheid over wat er met Harry en Antoinette is gebeurd zijn graf in meegenomen. Als hij er betrokken bij is, kan hij de ontbrekende schakel zijn tussen Antoinette, Harry, Henk en Johan. Henk kende het gebied waar Antoinettes lichaam werd gedumpt zeer goed. Hij had er gewerkt als barman in een seksclub. De theorie is dat Harry's moordenaar of moordenaars besloten de prestatie te vieren door hun nieuw verworven geld uit te geven aan een nacht met een sekswerker. En misschien werd de moord genoemd waar Antoinette bij was en moesten ze de losse eindjes aan elkaar knopen. Maar al het bewijs was indirect en er was geen enkele manier om het te bewijzen. De politie vroeg daarom het publiek om hulp. Als iemand getuige was van iets in verband met de ontvoeringen en de moorden op Harry en Antoinette, zou de politie erachteraan gaan. Ze hadden wel een paar concrete bewijzen, zoals de bakstenen die in de sporttassen zaten om de lichamen te verzwaren. Er zaten 4 bakstenen in de tas en deze waren afkomstig uit een partij van 9 miljoen plaatselijk geproduceerde bakstenen. Het zou echter onmogelijk zijn de herkomst te achterhalen en de politie had meer geluk met de sporttassen. Zo realiseerden zij zich dat de tassen vrij uniek waren. Ze waren namelijk niet in winkels verkocht. Het type tas was met kerst uitgereikt aan werknemers, oud-werknemers en relaties van het energiebedrijf dat destijds Edon heette. In totaal werden 4000 groene sporttassen uitgedeeld en iedereen werd gevraagd om zich te melden bij de politie. Maar het onderzoek levert geen verdachten op. Tientallen tassen bleken te zijn weggegeven of waren geschonken aan mensen buiten de 3 noordelijke provincies. Interessant was wel dat het pand van Edon in de omgeving lag waar Antoinette had gewerkt. Kort nadat haar lichaamsdelen waren gevonden, meldde zich een getuige bij de politie. Een man vertelde dat hij met zijn vrouw langs het kanaal liep waar ze een witte bestelwagen geparkeerd zagen staan aan de rand van het water. Het busje was van een dochteronderneming van het energiebedrijf. Op die dag was er één bus gereserveerd, maar de persoon die er normaal mee reed, had die dag een andere werkverplichting. De sleutels van de bestelbus waren dus toegankelijk voor iedereen die in het gebouw werkte. Er was ook een andere getuige die op een boerderij woonde, in het gebied waar de ledematen van Antoinette waren gevonden. 3 maanden na haar dood ging hij naar de politie en vertelde dat hij een man met een sporttas tegen zijn borst geklemd in de richting van het water zag lopen. De moorden op andere sekswerkers die in de 2 jaar voor de moord op Antoinette waren overleden, werden opgelost. Seriemoordenaar Willem van Eyck werd veroordeeld en de politie dacht dat hij mogelijk ook verantwoordelijk was voor de moord op Antoinette. Van Eyck verkrachtte en verminkte zijn slachtoffers meestal, maar hij sneed ze nooit in stukken. Hierdoor kwam de politie in 2003, 8 jaar na de moord op Antoinette, tot de conclusie dat hij niet verantwoordelijk zou zijn voor haar dood. In 2005, 10 jaar na de moorden op Harry en Antoinette, kwam Harry's ex Marja het politiebureau binnengelopen met een advocaat. Ze vertelde dat ze opnieuw werd afgeperst door Henk, die inmiddels al was vrijgelaten. Hij had gedreigd naar de politie te stappen om te vertellen dat zij hem zou hebben ingehuurd om haar ex te vermoorden. Tenzij ze wilde betalen natuurlijk. Henk werd al snel weer gearresteerd en vertelde de politie dat hij haar niet had bedreigd. Ook zou hij haar in 1995 niet hebben afgeperst. Hij wilde alleen zijn geld hebben die zij hem verschuldigd was. Henk werd weer vrijgelaten, maar het zou niet lang duren voordat hij weer werd opgepakt. Dit keer werd hij op het vliegveld naar Parijs gearresteerd met 3 kilo cocaïne in zijn bezit. De politie ging naar Parijs om te zien of ze hem konden overtuigen te praten over de beschuldiging van Marja. En Henk stemde in, zolang hij weer naar Nederland zou worden overgebracht. De rechercheurs konden dat niet beloven, dus Henk wilde niet praten. Ze vroegen hem of hij met Marja had samengezworen om Harry te vermoorden. Hij zei dat ongeveer 90% van het verhaal waar was. Zijn advocaat overhandigde later een verklaring aan de politie waaruit bleek dat Harry's dood het resultaat was van een huurmoord in opdracht van Marja en dat ze hem het geld nog schuldig was. Hij zou erg close zijn met Marja voor Harry's moord. Hij zei dat haar relatie met Harry erg slecht was en dat ze hem wel vertrouwde. Marja vroeg hem ongeveer 1 jaar voor de moord of hij wist hoe ze van Harry af kon komen. Hij zei dat het haar zou kosten en noemde het bedrag van 1 miljoen gulden. Of een paar honderd kilo marihuana. En Marja overwoog het. Henk beweerde dat toen hij de moord eenmaal had gepland, het duidelijk werd dat Marja niet van plan was te betalen. Ze dacht dat als ze hem bij de politie kon aangeven, als de man die aan het afpersen was, de politie achter hem aan zou gaan en erachter zou komen dat hij Harry had vermoord. En zij op deze manier niet zou hoeven te betalen. Toen Marja hoorde van Henks nieuwe verklaring, was ze geschokt en ontkende alles. Ze zei dat ze nooit close was geweest met Henk en was ontzet dat hij haar op deze manier onder de bus had gegooid. Ze was zelfs bang voor hem en vreesde voor haar en haar dochters veiligheid. Henk heeft in de gevangenis gezeten voor de moord op Harry, maar de politie houdt er nog steeds rekening mee dat ze niet het hele verhaal weten. Ze denken dat de hoofdpersonen in dit tragische verhaal niet alles vertellen. Het hoofd van Antoinette is nooit gevonden en evenmin het pistool waar Harry mee is vermoord, of het zwaard dat Henk en Johan zou hebben gebruikt om Harry's lichaam in stukken te hakken. In 2012 werden beide zaken nogmaals geopend door een cold case team in Groningen, maar weer zonder resultaten. Toch is geen van Edon's werknemers ooit als verdacht aangemerkt in een van de moorden. Was er misschien een verband tussen Harry en Antoinette waar niemand van af weet? In dit soort zaken wordt het steeds moeilijker om de moorden te onderzoeken. Veel wordt vergeten bewijs verslechtert en alleen herinneringen blijven hangen. Of je nou een drugsdealer of sekswerker bent, niemand verdient het om op zo'n brute wijze vermoord en in stukken gesneden te worden, om vervolgens als vuilnis te worden weggegooid. Op de begraafplaats aan de noordrand van Groningen liggen de resten van Antoinette. Rust zacht staat onder haar naam op de zerk. Het is een raar idee dat niet haar hele lichaam daar ligt. Er is in allerlei richtingen gezocht. Misschien was ze slachtoffer van een seriemoordenaar. Of misschien was er toch een connectie met de moord op Harry. Toch is er ook een groot vermoeden dat er een link is met het bedrijf dat destijds Edon heette. De bus die er werd gezien en de betonnen stenen die waren vastgebonden zijn terug te leiden naar het bedrijf. In de buurt was destijds ook een methadonpost voor heroïneverslaafden, waar Antoinette regelmatig kwam. De moord op Antoinette is na meer dan 20 jaar nog steeds onopgelost. Wellicht dat er toch nog een doorbraak komt. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op @alsdood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen? Stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Wat ik volgende week zal bespreken, zal ik binnen een paar dagen bekendmaken op de Instagram-pagina. Nog even belangrijk nieuws, ik zal vanaf 3 juli een week vakantie nemen. Dat betekent dat er op 9 juli geen aflevering zal zijn. De week erop natuurlijk wel weer. Tot volgende week!